Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 65ste psalm, het 6e vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het 6e en ook het 8e vers uit psalm 65. Na de geloofsbelijdenis zingen wij samen uit Psalm 144, het zevende vers. Psalm 144, vers 7, in aansluiting aan onze belijdenis. En we doen dat deze avond met artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belijden wij de voorzienigheid van God en de regering van alle dingen. Doen we dan belijdenis van ons geloof met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het verstand van boven het begrip van het menselijke verstand, datzelfde willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop we ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover onze geloofsbelijdenis. We openen Gods woord vanavond in het Nieuwe Testament en we lezen uit Lucas 12, de verzen 13 tot en met 21. Lucas 12, vers 13 tot en met 21, waar de Heer Jezus de gelijkenis van de rijke dwaas vertelt. En een uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? En hij zei: Zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Een rijk mens, het land van een rijke mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, voor wie zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van zijn geest in de bediening van zijn woord. Laten we bidden. Heere, aan de avond van deze dankdag komen wij in ons gezamenlijk gebed voor uw heilige troon, uw genade troon. En vergun ons vanuit het zuivere lofzingen dat u omringt in de hemel door de engelen, door de heiligen, om onze gebrekkige dankzegging te horen. Want Heere, u heeft ons in de achterliggende tijd op allerlei manieren gezegend. En als we de zegeningen zouden gaan tellen, als we ze zouden gaan opsommen, Heere, welk getal zal eruit komen? Zoveel grote, bijzondere, kleine, gewone dingen waar we niet eens erg meer in hebben, maar die toch onmisbaar zijn, heeft u ons gegeven. Want Heer, als we het inderdaad bedenken, en het is goed als we dat doen op deze dankdag voor uw aangezicht, niet dat u niet weet wat u gegeven hebt, maar dat wij u zullen erkennen als de gever van iedere hartslag, iedere ademtocht, van alle energie die ons lichaam nodig heeft gehad om de dingen te kunnen doen die gedaan moesten worden. De gezondheid kwam uit uw hand. U heeft zorg gedragen dag in dag uit voor ons lichaam, op een wijze dat het eigenlijk ons duizelt als we erover nadenken. Want Heere, niet alleen maar heeft u ons het leven gegeven, wat al zo'n grote gave is, maar u heeft ons ook in leven gehouden en ons alle middelen geschonken die daarvoor nodig waren. Niet alleen maar uiterlijke dingen die we nodig hadden om te kunnen leven, maar ook in ons lichaam heeft u het allemaal nog laten gaan. En dat merken we pas als we een periode van ziekte achter de rug hebben gehad. Dat het niet vanzelfsprekend is om genoeg kracht en genoeg gezondheid te hebben. Heere, dan heeft u daarnaast nog allerlei andere zaken gegeven. Want al zouden we gezond zijn en al zouden we krachten hebben, maar we zouden geen werk te doen hebben. Maar ook daarin heeft u willen voorzien of opnieuw willen voorzien. En als al ons werk, al onze inspanning mislukken zou, maar ook daarin heeft u nog willen zegenen en het heeft wat opgeleverd. Heere, zo gaf en geeft u aan alle kanten in ons leven de dingen die nodig zijn. En we moeten het ook vanavond zeggen, u heeft nog veel meer gegeven dan we eigenlijk nodig hebben. U heeft ons geleerd te bidden om dagelijks brood. Maar er was veel meer. En er was zelfs zoveel dat er misschien ook wel weggegooid is. En zo, Heere, willen we u komen danken en erkennen, niet alleen als de schepper van ons leven, maar ook als degene die ons leven nog onderhoudt. En dat alles wat in het achterliggende seizoen heeft plaatsgevonden, niet toevallig was. En niet aan de fortuin is toe te schrijven. En niet aan onze inzichten en wijsheden en vakbekwaamheid of slimheid. Want als we dan vakbekwaam zijn en als we dan slim waren en op tijd wisten te handelen of hoe dan ook, dan was dat ook nog ontvangen van u. Heere, de mensen om ons heen die u ons schenkt als vrienden of in de gemeente waar we toe mogen behoren, waar we in de kring van mensen die ook samenkomen rond uw woord ook mochten zijn. U gaf het ons. U gaf ons ook als gemeente vele zegeningen. Want er zijn er elders in deze wereld die misschien met 2 of 3 in een kelder, in het half duister samen moeten komen. Misschien maar met een aantal blaadjes uit de Bijbel, omdat er meer niet is. En omdat ze daar met gevaar voor eigen leven zitten. Niet eens hardop kunnen zingen, geen orgel hebben om hen te begeleiden, maar misschien zomaar wat fluisterend kunnen zingen, bang om gehoord te worden door mensen, door verklikkers, door spionnen. Maar u geeft ons hier de ruimte, u geeft ons hier de mogelijkheden. We kunnen uit volle borst zingen als we het zouden willen. Heren, we danken u voor uw trouwe zorg, ook in deze dingen. Heren, niet dat er in ons leven, of zoals we hier zitten, zaken zijn waar we droefheid om over kunnen hebben of zorgen over kunnen maken. Heere, op een dankdag als deze, waarin we u erkennen als degene die voor ons zorgt en die van ons weet en dat ieder glas drinken en iedere boterham er bewijs van is dat u weet wat wij nodig hebben, mogen we ook al onze zorgen en noden aan u voorleggen. Als er dingen zijn waar we u niet voor kunnen danken, die zijn er ook, Heere, en dat vraagt u ook niet van ons. Of wij voor alle dingen danken zullen. Want er kan verdriet zijn en er kan rouw zijn. We kunnen geliefden missen. En in het achterliggende seizoen kunnen ons geliefden ontvallen zijn. Maar met die droefheid mogen we ook tot u komen. En dan kunnen we u toch danken. Dat u in die droefheid en in die omstandigheden nabij wil zijn. En dat we met al deze zorgen en vragen en noden en behoeften ook tot u mogen naderen in vertrouwen. Dat u ook weet wat we in die omstandigheden nodig hebben. En daarom heeft u het ons gezegd, dankt God in alles. En dan bidden we of we deze avond voor het eerst of opnieuw inderdaad de diepste grond voor de dank mogen zien en mogen ontdekken en daar ook uit mogen ontvangen. Want als u ons nabij bent en als u ons deel bent, dan kunnen allerlei omstandigheden op ons pad komen en dan kan ons leven dwars door allerlei dingen heen gaan. Maar als u ons deel bent, Heere, dan hebben we alles. Welzalig is het volk dat bij overvloed Ja, Heere, we hebben overvloed gekregen. Maar laat het de diepe grond mogen hebben waarvan die psalm verder zingt. De Heere heeft als hun God. En dat we dat vanavond mogen belijden. En dat mogen ontdekken en beleven. En dat ook zo aan uw genadetroon uitzingen. De Heere is mijn deel, mijn eeuwig goed. U weet bij wie dat ontbreekt. Die dat zo op dit ogenblik nog niet kan meezingen. En dat van zichzelf ook wel weet. Of daar nog blind voor is. Laat het woord van deze avond, Heere, zo gebracht mogen worden dat dat woord een kracht tot zaligheid is. Zo heeft u het ook zelf genoemd. Dat woord, het evangelie, is een kracht tot zaligheid. Laat dat die kracht uitwerken in ons hart en leven. Of we u nu al mogen kennen of niet. Maar dat we dan inderdaad van dood levend gemaakt worden. En de kerk straks mogen uitgaan. Met het grootste geschenk. Dat we het kunnen zeggen in het geloof. De Heere is mijn deel geworden. En al het andere, dat is schade en vuilnis en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Wilt u alles zo op de kansel dan schenken wat nodig is. Om dat woord eerlijk, om dat woord met vreugde, met ernst, in liefde te brengen. Ja, Heere, dat we weg mogen vallen, ertussenuit mogen vallen. En dat we op en onder de kansel u alleen, Heer Jezus, overhouden. Die ons aanspreekt tot in de kern van ons bestaan. En dat uw Heilige Geest dat woord neemt. En in ons hart zijn werking laat doen. Opdat het ons vernieuwt, opdat het ons bemoedigt, opdat het ons vertroost, opdat het ons tot bekering roept en ook tot dagelijkse bekering brengt. U tot eer, ons tot heil. Laat in deze dienst dan alles met orde en stichting mogen verlopen. Zegen als we uw naam mogen loven en prijzen. Zegen als we dat mogen begeleiden op het orgel. Zegen de ambtsdragers en ieder in zijn taak. Heren, allen die een taak hebben in deze dienst, geef daar genadig voor wat nodig is. En scheld de duivel. Dat hij ons op deze dankdag niet kan influisteren wat hij al vanaf de beginnen probeert ons wijs te maken. Maar dat we zijn leugen onderkennen en er tegen leren vechten en strijden. Uit de kracht van u die hem overwonnen hebt, hoort u ons zo genadig. Om Christus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. We zingen samen uit Psalm 49, het vierde en het zevende vers. Psalm 49, vers 4 en 7. En de gelijkenis van de rijke dwaas is eigenlijk de illustratie bij deze psalm, Psalm 49, vers 4 en 7. Na het amen van de prediking zingen wij de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En we zingen ook het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. 6 en 7 uit psalm 25. De tekst voor de prediking is het laatste vers dat we gelezen hebben. Lucas 12 vers 21. Eigenlijk een samenvatting is van de gelijkenis. De spits is van de gelijkenis waar de Heer Jezus zegt. Lucas 12 vers 21. Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Liefde gemeente, in Lucas 12 is de Heer Jezus bezig om onderwijs te geven. Onderwijs aan zijn discipelen, onderwijs aan degenen die daarbij staan. En hij is bezig om de dingen uit te leggen van het koninkrijk en te waarschuwen tegen mensenvrees. En terwijl hij bezig is om te preken, is er iemand uit de toehoorders die hem ineens in de rede valt. Meester, zeg dat mijn broer de erfenis met me deelt. Blijkbaar hebben die twee broers een probleem. In ieder geval deze man die vindt het een probleem. Er is een erfenis te verdelen en zijn broer wil hem zijn deel niet geven. Daar waar hij recht op heeft. En ze zullen er wel over gesproken hebben, maar hij krijgt het niet voor elkaar om zijn broer zo ver te krijgen dat hij afstand doet van dat deel van de erfenis die hij mag hebben. En de Heer Jezus, die moet hem daar maar bij komen helpen. Meester, zegt u het dan maar tegen mijn broer. De Heer Jezus gaat daar niet op in. Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? Waarom komt u met deze vraag bij mij? Daar zijn rechters voor. Daar moet u uw zaak maar voorleggen. Ik ben niet gekomen om over dit soort zaken rechter te zijn. Maar daarmee is de Heer Jezus nog niet klaar. De vraag van deze man neemt de Heer Jezus als een aanleiding om zijn discipelen en om de hoorders die er omheen staan iets te leren. Namelijk, hoe moet onze houding zijn ten opzichte van aardse bezittingen? Welke plaats mogen aardse bezittingen in ons leven innemen en welke plaats mogen ze niet innemen? Want ja, de Heer Jezus is de hartekenner. Maar als je luistert naar wat deze man eigenlijk zomaar ineens roept, dan heeft hij hetzelfde probleem als zijn broer. Kijk, zijn broer, die wil het houden. Begeerig als die is naar die bezittingen. Maar deze man, die wil het hebben. Nou, wat is nou het verschil? Het willen houden of het ook willen hebben. Die wordt door dezelfde motieven gedreven, deze man. En hij verraadt met zijn vraag dat hij zelf net zo vast zit aan goederen en geld en bezittingen als zijn broer. En tegen die begeerte en tegen die neiging gaat de Heer Jezus waarschuwen. Maar dan valt op dat hij zegt, of dat er staat, en hij zei tegen hen. Dus die man vraagt wat, hij antwoordt die man, maar vervolgens gaat de Heer Jezus een gelijkenis uitspreken tegen hen, zijn discipelen ook. Want ook de discipelen en ook de andere toehoorders hebben eenzelfde neiging om zo ten opzichte van goederen en bezittingen te staan. En het feit dat de Heilige Geest deze gelijkenis bewaard heeft, getuigt ervan dat we ook hier in Rijnsburg, neiging hebben om zo ten opzichte van bezittingen en materiaal en geld en goed onze houding in te nemen. We zijn mensen die zomaar verstrikt kunnen raken in het materialisme. Wat Paulus later ook schrijft aan Timotheus, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Het zit in ieder mens om te haken naar geld en goederen. En daarom gaat de Heer Jezus niet alleen tegen deze man die die vraag stelt, niet alleen tegen zijn discipelen en de toehoorders, maar ook tegen ons de gelijkenis van die rijke dwaas uitspreken. Onderwijs geven op dankdag. Vanuit de gelijkenis van de rijke dwaas, dat is het thema. Allereerst zegt de Heer Jezus iets over de zegeningen die die man ontvangt. Vervolgens geeft hij daar een beoordeling van. En tenslotte trekt hij daar ook lessen uit. Dat zijn de drie gedachten voor de preek van vanavond. De gelijkenis van de rijke dwaas, de zegeningen die hij ontvangt, de beoordeling van de Heer Jezus en de lessen die we leren. Wat is nou de kern van het probleem van deze man en die de Heer Jezus ook ziet bij de omstanders en zijn discipelen en die ook bij ons ligt? Wel, dit is het probleem dat we altijd geneigd zijn om een fundamentele fout te maken. Namelijk dat je denkt dat het echte geluk van je leven, van je aardse leven, dat het geluk van je aardse leven ligt in wat je kunt bezitten, wat je hebben kunt. Maar de Heer Jezus zegt, de rijkdom, de echte rijkdom in een mensenleven is niet af te meten aan wat je bezit, aan wat je hebt, aan je goederen. Maar de echte waarde van het leven ligt in God. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze gelijkenis. Wij maken heel snel de fout dat we denken dat we gelukkig zijn als we dingen kunnen bezitten en hebben. En dat gaat de Heer Jezus duidelijk maken aan de hand van die gelijkenis die, zoals ik net ook zei, eigenlijk de illustratie, het plaatje is bij wat Psalm 49 ook zingt. En de Heer Jezus begint te vertellen over een boer die nog nooit zo'n geweldig grote oogst had binnengehaald. Zoiets was op zijn landgoed nog niet eerder voorgekomen. Het ging allemaal goed, het zat allemaal mee. De hoeveelheid regen die viel, de zon die scheen en het groeide en het was het beste zaad wat hij ooit had gehad en het bracht nog meer vruchten op dan hij ooit had gedacht. Er waren geen insecten die het opgegeten hebben. Er kwam geen hagel overheen die het fruit vernielde. Nee, het ging allemaal goed. En er is zo'n overvloed die hij nog niet eerder op zijn boerenbedrijf had meegemaakt. Maar dat levert hem gelijk een probleem op. Er is zo ontzettend veel dat hij niet genoeg opslagruimte heeft om het op te slaan. Hij heeft er geen schuren voor. Overigens, even aan een zijlijntje, de Heer Jezus heeft het er niet over dat deze man door allerlei slimme trucjes en door oneerlijkheid zoveel oogst binnengekregen heeft. Hij heeft niet zijn werknemers onderbetaald blijkbaar. Of hij heeft niet er op een andere slinkse manier bedrijfsvoering gehouden. Hij heeft het op een eerlijke manier gedaan, dat kan. Dat kan. Natuurlijk kun je ook op oneerlijke manier jezelf verrijken en eigendommen binnenslepen en bezittingen vergroten. En dan nog zeggen op dankdag, ik ben gezegend. Maar deze man heeft het eerlijk kennelijk verkregen. De Heere kan ook een ijver en een inzet en een oprechte manier van boeren of handeldrijven zegenen met rijkdom. Maar het levert deze man dus wel een probleem op. Waar moet hij nou al zijn op producten laten? Waar moet hij zijn graan laten? Waar moet hij zijn fruit opslaan? Er zijn wel schuren, maar die zijn niet groot genoeg. En hij overlegt bij zichzelf en hij denkt, ja, er zit maar één ding op. Ik moet de schuren groter maken. Ik moet die kleine afbreken en ik moet grotere bouwen. Dat zal ik doen, zegt die boer. Want als dat gebeurd is en als de rijkdom die ik nu van het land kan halen daarin opgeslagen is, dan kan ik gaan rentenieren. Na al die arbeid, al die jaren arbeid, kan hij dan eindelijk rust nemen. En hij zegt het tegen zichzelf in vers 19. Ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, u hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Tevreden mens. Jarenlang onbezorgd leven ligt voor hem. En nou, iedereen kan het wel een beetje in zijn gedachten verbeelden, hoe die man daar gelopen heeft over zijn boerderij, toch? De grote glimlach. En hij ziet zijn werknemers de zakken graan aanslepen en opstapelen in die nieuwe schuren. En daar komt nog weer een ander met een mand fruit en kisten fruit. En als ik hem een beetje probeer te verbeelden, dan staat hij daar met zijn voorraadboek. En iedereen die langskomt, schrijft hij op, weer een zak graan en weer een zak graan en daar een kist fruit. En hij begint al meer te glimlachen. Hij heeft goede zaken gedaan. En zijn buren zullen het inmiddels ook wel weten. En ze zullen het wel over hem hebben. En ze zullen hem ook wel prijzen. Hij heeft goed geboerd. Oh, er zal ook misschien wel afgunst bij zijn. Maar hoe het ook is, je ziet hem zitten als een tevreden mens met overvloed aan aardse bezittingen, met zijn gedachten vol aan wat hij allemaal heeft. En hij gaat er helemaal in op. Hij zegt zelfs tegen zijn ziel: ziel, u hebt vele goederen. Hij zegt zelfs van zijn geestelijk bestaan dat hij hier genoeg aan kan hebben. En dan wordt het avond en dan gaat die man naar bed. En hij zal nog wel nagedacht hebben over zijn succes. En hij zal nog wel hebben liggen denken wat hij allemaal voor een geweldige toekomst nog heeft. Jaren van rust en vrolijkheid en eten en drinken. En zo is hij in slaap gevallen. En toen? Hoe zou dat toen gegaan zijn? Zullen we het maar gewoon zeggen zoals we het wel eens horen? Toen, ergens midden in de nacht, schrok hij wakker. Zo'n pijn op zijn borst. En hij voelde zich niet goed. En zijn vrouw die naast hem lag werd ook wakker. En die van, wat is er? Ik heb zo'n pijn. En het straalde uit naar zijn linkerarm. En hij zakte terug in zijn kussen. En nog voordat hij iets kon zeggen, was hij gestorven. Daar had hij nou helemaal niet aan gedacht toen hij ging slapen. Daar had hij helemaal geen rekening mee gehouden. Zijn hoofd zat nog vol met alle cijfers en lijsten die hij bij had gehouden die dag van de inkomsten van zijn land. En nou was zijn leven plotseling voorbij. Weet u waar hij mee gerekend had? U hebt goederen voor vele jaren. Daar had hij mee gerekend. Zo was hij in slaap gevallen. Nog vele jaren. Ik denk niet dat deze boer uit de gelijkenis nooit stilgestaan heeft bij de dood. Er zijn altijd momenten dat een mens erbij stilgezet wordt. En ik stel me maar voor dat hij ook bij de begrafenis van zijn vader gestaan heeft en gedacht heeft, ja, nou moet ik dat bedrijf over gaan nemen. En toen werd hij ermee geconfronteerd. Maar ja, je kan er niet stil bij blijven staan, hè? Dat bedrijf moet verder en je moet door. En toen de oogst werd binnengehaald en toen het een grote oogst bleek te zijn, toen heeft hij er helemaal niet meer aan gedacht. Toen ging hij zitten met zijn boek en met zijn pen en zitten rekenen. Vele jaren, rustig en welvarend leven. Maar toen kwam die andere werkelijkheid. De dood. En toen lag hij bewegingloos op zijn bed. En hij kon geen zak graan meer tellen. Hij kon geen kist fruit meer opschrijven. Hij kon niks meer noteren in zijn voorraadboek. Gestorven. En toen? Ja, dat zal gegaan zijn toen zoals dat altijd in het Midden-Oosten ging. Op dezelfde dag nog begraven, want in de hitte van het Midden-Oosten kun je niet een dode laten liggen, die moet dezelfde dag nog begraven worden. Dus in allerhaast werden allerlei zakenrelaties en vrienden op de hoogte gesteld dat vanmiddag de begrafenis zou zijn. En hij werd diezelfde dag opgetild van zijn bed, gebalsemd en in doeken gewonden en in zijn graf gelegd. En daar zal iemand nog wel iets gezegd hebben, denk ik. Er zal nog wel een woordje gesproken zijn, een in memoriam van een goede zakenrelatie die hem prees om zijn handelsgeest en om zijn scherpzinnigheid en om zijn goede boerenverstand waarmee hij toch dit allemaal had weten te bereiken. En het was toch wel heel tragisch. Dat juist nu er zo'n grote oogst was binnengehaald en hij eigenlijk kon gaan rentenieren, dat hij nou was overleden. Dat was toch wel heel jammer. En na de begrafenis kwamen de vragen. Ja, hoe moet dat nou met dat bedrijf? Dat is een erfenis, dat moet verdeeld gaan worden. Zou het nou precies hetzelfde gaan als bij die man die kwam vragen: Heer Jezus, zeg tegen mijn broer dat hij mij het deel geeft? Zullen ze er ruzie over gaan krijgen wat deze rijke dwaas heeft achtergelaten? Voor wie zal het wezen? Want hij kon er niks van meenemen. En zo eindigt dat leven van die rijke, succesvolle boer die zoveel inzicht had en die zoveel geoogst had. Hij moest alles achterlaten. De Heer Jezus geeft er een beoordeling van. Ja, ik zei net, er zal bij die begrafenis van deze rijke man wel een woordje gesproken zijn. En mensen zullen daar ook wel hun beoordeling van gegeven hebben. En ik zei net, ze zullen zijn handelsgeest wel geprezen hebben. En zijn goede, gezonde boerenverstand waarmee hij het bedrijf had gevoerd, geprezen hebben. En het was toch zo'n geweldige zakenpartner. Betrouwbaar, je kon er van op aan. Succesvolle plannen, een uitstekende ondernemersgeest. Maar als de Heer Jezus op die begrafenis aanwezig was en hij het woord kreeg, zou hij ook iets gezegd hebben in zijn toespraakje. En hij had de mensen die rondom het graf stonden gezegd: dit was een dwaas. En dan niet dwaas in de zin van iemand die geen verstand heeft, of die dom is, of die gebrek aan inzicht heeft, maar het Bijbelse dwaas. Zonder God. Dwaas in de zin van de verkeerde houding, levenshouding tegenover God. Dwaas is het gevolg van onze opstand tegen God in het paradijs. Dwaas is als je de dingen niet wilt doen zoals God ze aangeeft dat je ze moet doen. Dwaas is dat je de dingen niet wil beoordelen op de manier zoals God ze wil laten zien aan ons en ze beoordeelt. Dat je je eigen gang gaat en je eigen ideeën en eigen plannen maakt met betrekking tot je leven. En daarin niet vraagt: Heere, wat wilt u doen? En wat wilt u dat ik doen zal? En die dwaasheid die komt vandaan uit Genesis 3, waar de Satan Eva voorgelogen heeft. Is het niet dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten? Nee, zei Eva, dat heeft God niet gezegd. Van alle bomen mogen we eten behalve van één. Want als we van die eten, zullen we de dood sterven. Wel, nee. Dat zegt God maar. Maar dat gebeurt niet. Weet je wat er gebeurt? Je zult juist als God zijn, kennende goed en kwaad. En Eva keek naar die boom en hij zag dat hij begeerig was om te eten en ze nam ervan en ze at het. En dat is de list van de Satan die voorspiegelt, die influistert en die alle nakomelingen van Adam en Eva steeds weer influistert om echt gelukkig te zijn. Om het echt goed te hebben in je leven. Dan moet je kennis van goed en kwaad hebben, dan moet je jezelf kunnen ontplooien, dan moet je het zelf kunnen beslissen. Dan kun je zelf uitmaken wat goed voor je is en wat niet. Het enige wat je moet doen is de schepper loslaten. God op het tweede plan zetten. Niet naar hem luisteren. Wil je zelf je leven vormgeven, ontplooien? Dan moet je niet naar hem luisteren. En zelf bepalen wat je gelukkig maakt of niet. Weet je, ik zal het je wel vertellen, zegt de Satan. Voor een echt gelukkig leven heb je dingen nodig. Heb je een gezond lichaam nodig, dus besteed vooral veel aandacht aan je lichaam. Heb je een goede baan nodig? Heb je carrière nodig? Heb je meer nodig? Om echt gelukkig te leven heb je geld nodig. Het liefst veel geld, want met veel geld kun je veel dingen kopen. Kun je veel dingen bezitten. Kun je veel dingen hebben waar je van genieten kan. Want het echte leven is genieten. Vrolijk zijn. Voldoende hebben. Eten en drinken. Rust genieten. En dat is de leugen die Satan nog altijd vertelt aan een ieder die het horen wil. En Eva geloofde de Satan en Adam geloofde Eva en ze aten van die vrucht. En toen gebeurde niet wat de Satan had gezegd. Maar toen gebeurde wat God had gezegd. Want God spreekt de waarheid en hij spreekt altijd de waarheid. Toen aten ze van die vrucht en toen stierven ze. Toen stierven ze geestelijk. God was niet meer hun doel. God was niet meer hun vreugde. God was niet meer hun vrede, hun rust, hun deel. Van toen af gingen ze zoeken naar geluk buiten God. En Adam deed het en Eva deed het en hun kinderen deden het en hun nakomelingen doen het allemaal. En die boer deed dat ook. Want die was ook een nakomeling van Adam. En de houding waarmee die geboren werd om geluk te zoeken in de aardse dingen, dat was bij die boer nooit veranderd. En het bleef zijn instelling totdat hij die nacht stierf. Hij geloofde in de leugen. Dingen bezitten maakt je gelukkig. En met die leugen is hij gestorven. En wie met die leugen sterft, is straks eeuwig zonder God. Want God trekt een rechte lijn. Wie God in dit leven niet zoekt. En wie God in zijn sterven niet zoekt. Als je leeft zonder God. En dan sterft zonder God. Dan ben je eeuwig zonder God. En heb je God gezocht in je leven. Dan mag je sterven met God. En dan mag je in de eeuwigheid met God zijn. Zo zegt de Heer Jezus het. Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Dat is de conclusie van deze gelijkenis. Zo is het met alle mensen die bezig zijn om schatten te vergaderen hier in dit leven. Al doe je het 100% eerlijk. Maar als je meer niet hebt, als je niet rijk wordt in God, dan gaat het met je zoals met deze rijke dwaas. En alles wat je hebt verzameld, moet je achterlaten en aan een ander overlaten. En als je niet meer hebt dan dat, dan heb je na je sterven helemaal niets meer. Er was nog zo'n rijke dwaas, weet je? Een paar hoofdstukken verder, Lucas 16. Die rijke man en de arme Lazarus. En als die rijke dwaas sterft en slaat hij zijn ogen op in de pijn, dan hou je dat over. En zo zal het alle mensen vergaan, zegt de Heer Jezus. Zo zal het precies gaan met de mensen die de economie belangrijker vinden dan de godsdienst. Voor mensen die de tijd die ze van God krijgen liever besteden aan godin Economia dan aan de Heere, de levende God. De mensen die hun zaak belangrijker vinden dan hun ziel. Die hun bezittingen meer waarde toekennen dan hun eeuwige bestemming. Zo zal het al die mensen vergaan, jong of oud, plotseling, na een ziekbed. De Heere zegt, vandaag gaat het gebeuren als je ziel van je wordt geëist. En er zullen er velen zijn die de ontnuchterende ontdekking doen van die rijke dwaas. En die andere rijke man die zegt, ik heb veel goederen gehad en nu heb ik niks meer. ja, dorst in deze vlam. En niet eens een druppel water om het te verkoelen. Wie zijn wij? Wat is onze houding op deze dankdag? Waar ligt onze rijkdom? Als we vanavond komen danken de Heer om al zijn zegeningen die hij heeft gegeven, dan is dat zeker waar. En we kunnen de Heer met alle zorgen die er zijn, al het verdriet wat er ook is geweest in de achterliggende weken en maanden, we kunnen de Heer toch nog voor heel veel danken voor wat hij ons gelaten heeft. En dan zitten we hier toch allemaal als rijke mensen in de kerk. Als rijken, echt waar, we zijn rijken. Al prijkt onze naam niet op de quote 500, die dwaze lijst. Maar we zitten hier als rijke mensen. Onze rijkdom, wat is onze rijkdom? Wat hebben de jongeren voor rijkdom? Je leven. Dat is wat, dat is heel wat, je leven. En je gezondheid die je nog mag hebben. En je verstand wat je kan gebruiken. En al die andere dingen. Je kleding en eten en drinken en al je spullen. Dat je nog een vader en een moeder hebt. Dat je broers hebt of zussen. Dat je vrienden nog hebt. Dat zijn allemaal gaven van de Heer. Er zit hier toch niemand vanavond die denkt, nou, dat heb ik niet van de Heer gekregen. Dat heb ik zelf voor gezorgd. Zitten hier toch niet mensen met zo'n boerenhouding? Heb je het gelezen? Heb je het gehoord? Hoe die erover praat? Hij heeft het steeds over mij en over mijn. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken. Ik zal daar verzamelen dit mijn gewas, mijn goederen. Ik zal tot mijn ziel zeggen. Zo zitten we hier toch niet, hopelijk? Het is allemaal gegeven, het is allemaal ontvangen. En als je daarover nadenkt, over alle dingen die we hebben gekregen, denken we dan inderdaad wel eens aan de gever. Die boer dacht, dit is mijn land en wat daarop groeit is van mij. Maar hij vergat dat de aarde van de Heer is en dat de regen vanuit de hemel kwam. En dat God het kracht gaf om te groeien. Hij at het brood van God en hij dronk het water van God. En hij dronk de wijn van de druiven die God hem gegeven had. Hij dacht, dat is allemaal van mij, maar het was allemaal aan hem geschonken. Vergeten we toch niet? Mijn kleren, mijn eten, mijn studie, mijn ouders, mijn vrienden. We leven op Gods aarde die ons dat alles schenkt. En er zijn toch van die momenten dat je daar wel mee geconfronteerd wordt. Dat je levenservaringen opdoet, dat je met teleurstellingen geconfronteerd wordt, waardoor je ontdekt, ik heb dat niet in de hand. Het is eigenlijk helemaal niet van mij. Mijn lichaam, mijn gezondheid, totdat je een keer ziek wordt en ineens ontdekt dat je jezelf niet beter kunt maken en dat ook de medicijnen die de artsen geven niet helpen zonder dat God ze zegent. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je de gezondheid weer terugkrijgt als je die medicijnen slikt. Dat je merkt dat het niet vanzelfsprekend is dat je je baan hebt als je ontslag krijgt en dat het niet vanzelfsprekend is zomaar dat jij het wel regelen kan om weer opnieuw aan de slag te kunnen. Dat je merkt dat als het bedrijf niet goed draait, dat niet zomaar vanzelfsprekend was die jaren ervoor dat het wel goed ging en er handel gedreven kon worden. Dat soort levenservaringen geeft ons dat de wijsheid dat we God ervoor gaan aanroepen en God ervoor gaan danken als die het wel geeft. God wil dat soort levenservaringen gebruiken om te laten zien, je leeft op mijn aarde en je bent afhankelijk van mijn zorg en ik wil het je geven, erken mij. Dat moet onze houding zijn. Iedere dag, maar zeker op de dankdag, dat het is van de Heer, dat hij het in bruikleen heeft gegeven. Dat hij het geeft om van te leven en om van te genieten. Ja, dat ook nog is. Dat ook nog is. Want dan leven we in een land waar de winkels vol zijn en de supermarkten vol zijn. En je kan kiezen wat je lekker vindt. Maar dan word je ziek. En dan heb je het lekkerste voedsel op tafel, maar dan kan je er nog niet eens van genieten. Het is zelfs als je van de gave mag genieten, nog een gave van God. Het komt allemaal van de Heer. En als je het in dat licht gaat zien vandaag op de dankdag, dan is er reden om de Heer te danken. Te danken in de juiste houding. Want dan zit u hier, of dan zit jij hier inderdaad met de oprechte erkenning. Ja, het komt uit de hand van de Heer. Maar dan kunnen we er nog wel in blijven hangen, hoor. Dan kunnen we op de dankdag nog in de gaven blijven hangen. Oprecht de Heer danken voor de zegeningen die Hij geeft, maar het moet nog een stap verder komen. Het moet rijk in God worden. Het moet naar de Gever toe. Dat we God danken om wie Hij is en niet alleen om wat Hij geeft. Hebben we nog meer? Hebben we ook iets om voor te danken vanavond, wat je niet met je eigen inspanningen hebt kunnen bewerken? Geestelijke rijkdom. De vergeving van mijn zonde. De rechtvaardiging door het bloed van Christus. Daar heb ik nou op geen enkele wijze mezelf voor kunnen inspannen. Dat is nou 100% een gift van Gods genade. Heb ik dat leren ontvangen? Heb ik dat gekregen? Sta ik recht tegenover God vanavond? En de heiliging van mijn hart en de heiliging van mijn leven en de heiliging van mijn gedachten en van mijn handelen. Heb ik die geestelijke gave ontvangen dat ik in Christus heilig mag zijn voor een heilig God? Heb ik genade van de Heer ontvangen? Want als ik die genade, die vergeeft en die rechtvaardigt en die heiligt, dan is dat ook de genade die straks verheerlijken zal. Dan heb ik het eeuwige leven teruggekregen, wat ik door eigen schuld was kwijtgeraakt. Dan kan ik sterven vanavond, als God het zegt. Nu is je tijd. Dan kan de dood komen om een aardse leven af te eisen, want dan heb ik God die de dood overwonnen heeft. Dan ben ik in Hem rijk en dat is een rijkdom die kan de dood me niet afnemen. Kan ik Christus ontmoeten? Kan ik God ontmoeten? Omdat ik geborgen ben in Christus en zijn volmaakte offer, heb ik vrede met God door het bloed van Hem. Zitten we hier vanavond dat we kunnen danken voor meer dan de bezittingen die ik in een notitieboek kan noteren? Hebben we God? En als de Heer dat nu geschonken heeft, zichzelf geschonken heeft, als Hij dat door jarenlange prediking heeft willen uitdelen en uitwerken en toepassen in ons leven, dan heb je echt reden om dankdag te houden en God te danken om wat Hij geeft en gegeven heeft, ja zeker. Om wat Hij geestelijk heeft willen schenken, ja ook. Maar meer nog om wie Hij is, zoals onze belijdenis dat zegt, die goede God. Die goede God, die barmhartig is en genadig en groot van goede tierenheid, langmoedig en gaarne vergevende de zonde. En dan moet ik het, ja, ook een dominee, het erkennen, ook op een dankdag, dat ik zo vaak nog vastzit en vastkleef aan de dingen van deze wereld en van dit leven. En al ken je de genade van God, je bent toch zo snel weer bezet met het aardse en met het materiaal, vol van de goederen van deze aarde. En toch, als die het dan komt vragen, wat is nou je echte rijkdom? Dat je rijk mag zijn in God. Zo zegt de Heer Jezus het. Die rijk is in God. Wat is dat? Rijk zijn in God. Paulus heeft het geleerd. Filippenzen 4. Dat al die dingen van rijkdom en armoede, honger en verzadigd te zijn, het is voor hem niet meer zo belangrijk. Hij heeft geleerd, zo zegt hij, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Dat is de belijdenis, Heer, op deze dankdag dank ik u voor alles wat u mij geschonken heeft. Aan gaven voor mijn leven, aan gaven voor mijn ziel, aan voor wie u bent. En ik heb ermee geleerd tevreden te zijn wat u me geeft. Wat de Heere me toeschikt. En zo is hij als een tevreden man in Rome gevangen. Als hij die Filippenzenbrief schrijft. En hij is tevreden als hij zegt, ik weet wat het is om kou te lijden. Ik weet wat het is om het warm te hebben. Ik weet wat het is om met een lege maag naar bed te gaan en honger te hebben. Ik weet wat het is om uitgenodigd te worden aan een tafel die overvloeit van allerlei etenswaar. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is rijk zijn in God. En als hij het schrijft, zit hij vastgeketend aan een Romeinse soldaat die 24 uur bij hem is. Maar hij zit niet alleen maar aan die Romeinse soldaat vast met een ijzeren ketting, hij zit aan nog iemand vast. En dan niet met ijzer, maar met banden van liefde. Zijn meester, die wist wat het was om een steen te hebben en nog geen eens een steen te hebben om zijn hoofd neer te leggen. Die wist wat het was om naakt aan een kruis te hangen. Die wist wat het was om onder het oordeel van een rechtvaardig en heilig God door te gaan. En die Paulus lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Hij zit vast aan Christus, zijn meester, met banden van liefde. Met hem die hem eerst heeft lief gehad en die hij heeft lief gekregen. Jezus Christus, zijn Heere. En hij heeft God tot zijn deel. En wie God in Christus tot zijn deel heeft, heeft alles. Die heeft alles voor tijd en voor de eeuwigheid ook. En die heeft alles als zijn aardse rijkdom toeneemt en als je grotere schuren moet bouwen omdat de Heere je werk zegent met overvloed. Maar dan wel in overleg met de Heere. Heere, wat wilt u dat ik hiermee doen zal? Want u geeft het mij en u geeft me meer dan ik nodig heb. Wilt u mij dienstbaar maken in uw koninkrijk? Hoe wilt u dat ik het gebruiken zal? In overleg met de Heere, niet zoals die boer die zegt tegen zijn ziel, mijn ziel, dit zal ik doen, want dan hebben we rust en vele jaren. Nee, niet gaan rentenieren, maar die zegt, nu heeft God je deze rijkdom genadig gegeven. Mijn ziel, verheug u bovenal in het wonder van de gave van zijn Zoon. En dat je om Christus wil je deel mag hebben in het koninkrijk der hemelen, dat door de dood niet afgenomen wordt. Want als Christus je deel is en je erfenis, dan heb je alles. En wie God heeft, heeft genoeg. En als de Heere dan zegt, vannacht is de tijd dat je ziel van je afgeëist wordt, dan kun je mee. Want dan is de dood alleen maar de portier die de deur opendoet naar het hemelse heiligdom dat overvloeit van de genade en de liefde en de vrede van God. Dan is de dood alleen maar degene die de deur voor je ziel openhoudt om in te mogen gaan in de vreugde en de vrede van de Heere. Uw meester, in de eeuwige rust met God. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u onze dank betalen voor wie u bent. Die trouwe, goede God, die barmhartig en genadig is. Gaarne vergevend de zonde, langmoedig, ontfermend. En die uit uw grondeloze liefde en goedheid uw eigen Zoon gegeven heeft. Want al zo lief hebt u de wereld gehad. Dat u uw enig geboren Zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven en niet met alle goederen van deze eerste wereld voorbij zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben en zal mogen delen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en vrede, en waar u in al de heerlijkheid van de zaligheid die gelovigen doet delen tot in eeuwigheid. Ja, Heere, die gelovigen, die zelf nog niet eens iets hadden om te gaan geloven, en die in zichzelf goddelozen waren, maar door het zenden van uw geest wilt u ze door het onderwijs van uw woord tot leven wekken en ze in de juiste houding en verhouding zetten tot u en tot uw gaven. En zo bidden we of de prediking en het onderwijs dat u, Heer Jezus, gaf in deze gelijkenis met ons mee zal gaan. Dat uw woord ons vormt, ook in onze handel en wandel en onze houding tegenover de aardse zegeningen die u schenkt. Dat we er u mee zullen eren. Want het is van u. En we hebben het ontvangen van u. En zo wilt u ons daarvan laten genieten, maar er ook zo mee werken in dienst van uw koninkrijk. En zo komen we u danken, Heere, dat u zich toch steeds weer moeite getroost om ons in de dingen van uw koninkrijk te onderwijzen. En dat u dat ook nog met uw zegen zou willen bekronen in het leven van jong en oud. Wilt u ons sparen en bewaren voor de dwaasheid van die dwaze boer. En wilt u ons wijs maken tot zaligheid. En dat we zo ook het verdere van deze week ons werk, onze opdracht, zullen mogen vervullen. Gaat u met ons mee, Heere, en nog beter gezegd, mogen we met u meegaan, achter u aan. En dat we vergenoegd zullen zijn met wat u ons geeft, wetend dat wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat die heerlijkheid en die zaligheid door u is weggelegd voor degene die in uw Zoon geloven. Zo bidden we om dat geloof, om uit hem te leven tot uw eer. Heere, brengt u ons veilig thuis. Wees met hen die straks misschien in een stil huis alleen thuiskomen. Wees u genadig bij hen die rouw dragen. Degene die alleen door het leven gaan, de weduwe, de weduwnaren. Heere, ontfermt u zich over een ieder van hen, in het bijzonder. En als er zorgen zijn in gezin of in familie, wat gezondheid betreft, ziekte, Heere, we brengen het aan uw genadetroon en we bidden om kracht en om het zicht op u, Heer Jezus. En het geloof en de hoop dat eens al die dingen ook voorbij zullen gaan. Omdat op de nieuwe aarde niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En de dood zal niet meer heersen. En de tranen zult u uitwissen uit de ogen van uw volk. Verhoort u ons, Heere, genadig, in de vergeving van onze zonden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u altijd hoort. Amen. We zingen samen uit de 23e psalm, het derde vers, psalm 23, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.